Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte nummerie 16 vers 1 tot en met 17. Nummerie 16 vers 1 tot en met 17. Door te zingen psalmen, psalm 46 vers 1. Psalm 139 vers 1 en 2. Psalm 119 vers 51. Psalm 119 vers 25. Het te lezen schriftgedeelte nummerie 16 vers 1 tot en met 17. Door te zingen psalmen, psalm 46 vers 1. Psalm 139 vers 1 en 2. Psalm 119 vers 51. Psalm 119 vers 25. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 46 en daarvan het eerste vers, psalm 46 vers 1, God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Wat er verder volgt in het eerste vers van psalm 46.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in dit middaguur vindt u in het Oude Testament, in het boek Numeri. En daarvan het 16e hoofdstuk. Numeri 16. Vanaf vers 1 tot en met vers 17. Schriftlezing Numeri 16. 1 tot met 17, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Korach nu, de zoon van Jishar, den zoon van Kahat, den zoon van Levi, nam tot zich zo Datan als Abiram, zonen van Eliab en On, den zoon van Pelet, zonen van Ruben. En zij stonden op voor het aangezicht van Mozes, mitsgaders 250 mannen uit de kinderen Israëls, oversten der vergadering, de geroepenen der samenkomst, mannen van naam. En zij vergaderden zich met Mozes en tegen Aaron en zeiden tot hen, het is te veel voor u, want deze ganse vergadering, zij allen zijn heilig en de Heere is in het midden van hen. Waarom dan verheft gij lieden u over de gemeente des Heeren? Als Mozes dit hoorde, zo viel hij op zijn aangezicht. En hij sprak tot Korach en tot zijn ganse vergadering, zeggende, morgen vroeg, dan zal de Heer bekendmaken wie de zijne en de heiligen is, dien hij tot zich zal doen naderen, en wien hij verkoren zal hebben, dien zal hij tot zich doen naderen. Doe dit, neemt u wierookvaten Korach en zijn ganse vergadering. En doet morgen vuur daarin, legt reukwerk daarop voor het aangezicht des Heeren. En het zal geschieden, dat de man die den Heere verkiezen zal, die zal heilig zijn. Het is te veel voor u, gij kinderen van Levi. Voort zeide Mozes tot Korach, hoor toch, gij kinderen van Levi. Is het u te weinig, dat de God Israëls u van de vergadering Israëls heeft afgescheiden, om u lieden tot zich te doen naderen, om den dienst van des Heeren tabernakel te bedienen en te staan voor het aangezicht der vergadering om hen te dienen? Daar hij u en al zijn broederen, de kinderen van Levi, met u heeft doen naderen, zoekt gij nu ook het priesterambt? Daarom, gij en uw ganse vergadering, gij zijt vergaderd tegen den Heere, want Aaron, dat is hij dat gij tegen hem murmureert. En Mozes schikte hen om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen. Maar zij zeiden, wij zullen niet opkomen. Is het te weinig dat gij ons, uit een land van melk en honig vloeiende, hebt opgevoegd om ons te doen, om ons te doden in de woestijn? Dat gij ook uzelf ten edenmale over ons tot een overheer maakt. Ook hebt gij ons niet gebracht in een land van melk en honing, dat van melk en honing vloeit, doch ons akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven. Zult gij de ogen deze mannen uitgraven, wij zullen niet opkomen. Toen ontstak Mozes zeer, en hij zeide tot de Heere, zie hun offer niet aan. Ik heb niet één ezel van hen genomen en niet één van hen kwaad gedaan. Voort zeide Mozes tot Korach, gij en uw ganse vergadering weest voor het aangezicht des Heeren, gij en zij, ook Aaron op morgen. En neemt hun ieder zijn wierookvat en legt reukwerk daarin en brengt het voor het aangezicht des Heeren. En ieder zijn wierookvat, 250 wierookvaten. Ook gij en Aaron en ieder zijn wierookvat. Tot zover.
Zoeken wij het aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, ze heeft u ons ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik willen vergaderen rondom uw eeuwig woord en blijvend getuigenis, dat ons ook vanmiddag van zeer ernstige zaken spreekt. En ach, Heere, heel uw woord is geladen met goddelijkheid, met kracht en almacht. En ieder woord van u heeft in zich en daartoe hebt het ook laten uitgaan, heeft in zich de kracht en de mogelijkheid om een mens daaronder diep te doen buigen. En Heere, als er zo uw woord is mocht ontvangen, met macht en majesteit bekleed, gesproken door de Allerhoogste en de Rechtvaardige en zeer genadige God. Heere, dat we daar nu eens werkelijk onder mochten zuchten. Want dat woord, dat maakt ons toch bekend dat er een God is, dat gij zijt en dat gij heilig zijt. Ook daarvan hebben wij vanmiddag iets mogen zien. Als daar een mensenkind samen met anderen in opstand komt, Heer, en dan gaat u daar zelf orde op zaken stellen. De afloop van de geschiedenis niet gelezen, maar ons wel bekend. Dan gaat gij oordelen. Diegenen die zichzelf indringen in de dienst des Heren, die staan naar hogere zaken dan waartoe zij geroepen zijn. Heren, dan is het een wenk van uw alvermogen en daar gaan er leven ter helle varen. Eén wenk en daar gaan 250 de mannen door het vuur van de hemel van uw gezonde getroffen worden. Daaruit blijkt wederom wie gij zijt, een verterend vuur. Daarom, Heere, dat woord dat toch van u zo spreekt en heel dat woord wat toch niet anders ons wil zeggen, er is een God. En wie zijt gij, o mensenkind, om voor deze God te bestaan? Heere, dat woord moest ons toch afbreken, aan de grond brengen. En wilt u het daartoe ook vanmiddag laten prediken, omdat in die weg van de afbraak ook een opbouw zal plaatsvinden, dat is ook uw woord. Niet ons woord wat wij gebruiken, de prediking die wij zelf daartoe stellen, om mensen te bouwen in hun eigen baan, en dat bouwen ligt ons wel, opgebouwd te worden. Maar als u gaat spreken, dan gaat u opbouwen daar waar je eerst hebt gebroken. Heere, dan wordt toch Efraïm uitgeschud. En dat zal iedereen toch leren die met u van doen krijgt, waar gij nu zaligmakend mee gaat afhandelen. Die worden nou gans ontledigd van alles wat zij in en van zichzelf hebben. Omdat de plaats komt voor u, voor uw werk, voor uw gezegende Christus. Heere, een woord van afbraak en opbouw. En ze hebt ook eenmaal Jeremia gesteld om af te breken, uit te rukken, uit te roeien, maar ook op te bouwen. Heer, en dat werk dat Jeremia kreeg opgelegd, dat is nog geen ander werk dan ook in onze tijd, ja tot de jongste dag toe wordt opgelegd. Daartoe zijn al uw getrouwe dienstknechten geroepen, om zo middelijk het woord te bedienen. En mag het ook zo onder ons nog zijn, afbrekend, opbouwend, Heer, en dat gij dat zelf doet. En wilt u daartoe ook vanmiddag de bediening van uw geest ons niet onthouden. Als daar mag gebeuren, een gepaard gaan van woord met geest, ja dan geschieden daar wonderen in het midden der gemeente. En wilt u dat ook vanmiddag nog doen, Heer. Heb dank dat we hier nog zo weer een ogenblik samen mogen zijn. En dat wij dit voorrecht ook als jeugd der gemeente samen met de ouderen terdege mogen beseffen. Dat we zo ook mogen luisteren. Heren, dat een heilig God, een hoogheilig God, zich verwaardigt tot ons het woord te richten. En dat daarin nu al de onderwijzing is opgesloten. Voor in ieder van ons wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Want wij moeten onderwezen worden. In de wegen die wij gaan zien. In de wegen die gij houdt met al uw volk. En win ons daar dan ook voor in. Geef zo nog bediening uit uw heiligdom. Breek af het rijk des Satans. Weer alles wat in de weg staat. Opdat ook het woord onder ons nog voorspoedig mag voortgaan. In kracht en in heerlijkheid. Heren, wilt u dat doen hier in Vriezeveen, ook over het rond der aarde, waar deze middag en avond nog gemeenten samenkomen? Wil u uw getrouwe dienstknechten daarin ook sterk? Heren, het is waar. Als zij geroepen zijn, dan mogen ze er ook staat op maken, dat u ook zult geven wat nodig is. Maar dat zal dan nooit een vanzelfsprekendheid zijn. Dat zal iedere keer in de weg van een worsteling waar moeten worden. Want gij wil meer en meer ook uw knechten doen zien. Wat een wonder het is dat gij, de levende God, nog slijk wilt gebruiken aan uw heilige vingers. Mensen uit het stof verrezen wil gebruiken om uw mond tot het volk te zijn. Heren, nooit in vanzelfsheid, maar altijd weer een wonder om daarin die dienst maar gebruikt te mogen worden. Maar dan is het wel de vraag voor al uw knechten. En dat is menigmaal de vraag. Ben ik nou een Korach? Een Datan of Abiram? Heb ik mezelf ingedrongen? En dan werden die mensen daar ten aanschouwen van het ganse volk weggedaan. Maar gelaat ze ook wel eens voort. Arbeiden in eigen kracht om eenmaal op uw tijd af te handelen en weg te werpen. Heren, daar mocht ook Paulus toch geen vreemdeling van zijn. Toen hij het zich afvroeg anderen het woord te hebben bediend en zelfs nog verwerpelijk geacht te worden. Heren, daarom zal het ook zo nodig zijn dat ze bij de aanvang, maar ook bij de voortgang, overtuigd worden dat gij het zijt die roept en die zendt. Heren, omdat ze ook met bewustheid dit werk niet in eigen kracht zullen kunnen en ook niet zullen willen verrichten. Verleen daartoe nog genadig uw onderstand en geef dat ook in die weg uw voor- en achtertocht zult zijn van al uw knechten. Gedenk ons zo tezamen, Heer, u kent de omstandigheden waarin wij verkeren. Als leden van de gemeente, als gasten ook. Hoe wij allen op weg een reis zijn naar een ontzaglijke eeuwigheid. En dat daar dan zal gebeuren wat hier ook is getoond als ernstige waarschuwing en scheiding. En dan zullen er levend ter helvaart door het goddelijk vuur verteerd wordt. Maar er zal er ook verhoogd worden. In eeuwige heerlijkheid gesteld worden. Dan wordt ons iedere keer weer gepredikt. Twee wegen, tweeërlei einde, tweeërlei eeuwigheid. Dat we er samen diep van doordrongen zouden zijn. Dat er slechts één schrede is tussen ons en de dood. En dan is het werkelijkheid. Dan is het eeuwigheid. O, we beseffen dat niet. En dat willen we ook niet. We klampen ons vast aan de wereld. En kunnen niet anders. Door onze diepe val. Dan opgaan in de dingen van deze tijd. We zouden ons daar nou genadiglijk van willen bevrijden. En toe willen bereiden. Om eenmaal zonder verschrikken. U te ontmoeten. Heren, om dan niet weggeworpen te worden. Met een mannelijke werkwerker. Maar daar te mogen zijn. Waar toch het hart van uw volk menigmaal naar heeft uitgezien. In die storeloze rust om een priesterdiensten mogen verrichten, door u verwaardigd, en dat tot in alle eeuwigheid, Heer, dat hoge ambt van kind en knecht daar ten volle zou mogen uitvoeren, niet gehinderd door het vlees, door de zonde en door een wereld die altijd maar lokt en trekt en zuigt, Heer. En dat zal ook eenmaal het deel zijn van al degenen die gij geroepen hebt. Gedenk ons dan zo te samen. Bekeer nog, Heer, wat onbekeerd is en voor eigen rekening voortreist. Wij vragen het alles in de vergeving van onze zonden, om de bloedgerechtigheid van Christus, uit genade. Amen. Tekst voor de prediking in dit middaguur vindt u wederom in 2 Timotheus 2, het 19e vers, nu het slotgedeelte. Hebben we vanmorgen stil mogen staan bij het begin, evenwel het vaste fundament God staat. Zo willen wij dan vanmiddag ook het vervolg van dit vers overdenken. Dat is 2 Timotheus 2 vers 19, het tweede gedeelte, waar nog van dit fundament wordt gezegd, opgetekend, dat het twee regels heeft. Ons woord, tekstwoord in dit middaguur, 2 Timotheus 2 vers 19b, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die zijnde zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Geliefden, we hebben vanmorgen mogen stilstaan bij dat gebouw. De kerk is een gebouw. En dat gebouw heeft een fundament. Een vast fundament. Dat is Gods besluit van eeuwigheid. Zijn verkiezende liefde. En op dat besluit van eeuwigheid om een getal te verkiezen tot zaligheid. Op dat besluit is gevolgd de zending van de Zoon van God om nu dat werk der zaligheid te verrichten, door de straf te doorlijden en gerechtigheid aan te brengen, God genoeg te doen, zijn deugden op te luisteren en zijn wet te volvoeren. En in die weg schenkt hij zich nu ook aan zijn kinderen die van eeuwigheid hem zijn geschonken. Wat hij verworven heeft, dat geeft hij met zijn persoon zelf. Het fundament is dus Gods verkiezende liefde in Christus. En daarom wordt het gebouw opgetrokken. Al die stenen, één voor één, op dat fundament gelegd. Dat zijn de kinderen Gods. Maar geliefde, een gebouw heeft niet alleen een fundament, maar kan ook inscripties hebben. Dat wil zeggen dat in die muren van gebouwen wel eens stenen worden ingevoegd waarop iets staat vermeld aangaande de functie van dat gebouw en wie daar woonachtig zijn. En bij die inscripties willen wij vanmiddag stilstaan. Daar spreekt namelijk ons tekstwoord van. En op dat gebouw van de kerk, waarvan dus Christus, Gods verkiezende liefde in Christus, het fundament is, op dat gebouw er staan twee inscripties. Twee zaken zijn daar ingegraveerd. En u leest in onze tekst, ten eerste, de Heere kent degene die zijne zijn. Dat is een kenmerk van Gods ware kerk. Hij kent ze. Hij kent de zijne. Tweede inscriptie, als ik het zo mag uitdrukken, is deze: een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Zij zijn niet alleen gekend van God, de Heere kent degene die zijn er zijn, maar ze zijn ook geheiligd door God om hem te dienen. En dat betekent heel veel, maar dat betekent ook zeker dat zij zullen mijden de zonde, Afstaan van ongerechtigheid. Dat hoort bij dat priesterambt waartoe God zijn kinderen heeft geroepen. Dus twee kenmerken van de ware kerk. Gods kinderen worden gekend en geheiligd. En daarover zouden we vanmiddag bij de hulp des Heren willen nadenken. Dus de twee kenmerken van Gods ware kerk. Ten eerste gekend, ten tweede geheiligd. Maar laat ons eerst nog samen zingen van Psalm 139. Waar die dichter ook met bewustheid mag weten dat God van hem af weet. Dat hij hem kent. Wij zingen ervan vers 1 en 2. Niets is over majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. En de tweede omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mij de weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden, of gij, gij weet het alreeds, mijn reden. 1 en 2 van Psalm 139. De gemeente, een gebouw heeft een fundament, maar zo zeiden we zo even, kan ook inscripties hebben. Dat weten wij ook. Ook in de hal van deze kerk, hè, ziet je een steen, een inscriptie, dan gaat het hier om de eerste steenlegging, wanneer en door wie dat geschied is. In het Oude Oosten gebeurde het wel dat men in de muren van de gebouwen ook van die stenen aanbracht met een inscriptie waartoe dat gebouw wel diende. En bij openbare gebouwen gebeurde dat heel vaak boven de ingang, zo'n steen ingemetseld en daar ingegraveerd. He, dat is een inscriptie, letterlijk ingeschreven. He, waartoe dat gebouw dan dient, bijvoorbeeld een tempel, de tempel van Athene. En daarbij ook vermeld wie daar binnen verwacht werden, voor wie dit gebouw bestemd was. Functie van het gebouw. En ook wie daar thuis hoorden. En dat is wat Paulus hier ook bedoelt. Als wij vanmiddag opnieuw stilstaan bij 2 Timotheus 2 vers 19. We hebben vanmorgen gehoord dat Paulus daarin troostrijke boodschap geeft aan zijn mededienstknecht en geestelijk kind Timotheus, die het moeilijk heeft. In het algemeen is dit ook een troostrijke boodschap voor de ganse kerk, te midden van alles wat vliet en bezwijkt, wat wankelt en ineenstort. En dat geldt zeker deze tijd, dat de fundamenten, zeiden we, van kerk en staat steeds meer worden weggestoten. Een troostboodschap. Maar wat ook ten onder gaat, wat ook verdwijnt, wat ook wankelt, dat gebouw van God staat vast. Vanwege dat fundament. Maar diezelfde troostrijke boodschap zegt Paulus nog wat van dat gebouw van die kerk, namelijk dat God ook zelf als geen ander en ten diepste als enige weet wie nou bij die kerk horen. Want je kunt in het algemeen wel zeggen, ja, de kerk zal staan en dat geloven we allemaal wel, maar tenminste, gelooft u dat? Dat alles ten onder zal gaan, alleen Gods volk behouden. Alle gebouwen zullen ineens tot alleen het gebouw van God zal staan tot in eeuwigheid. Gelooft u dat? Maar tweede, hoor ik ook bij die kerk? Bewoon ik nou dat gebouw? En daar werpt Paulus ook wat licht over, als ik het zo mag zeggen. Dat heeft hij natuurlijk ook niet van zichzelf. En daarom mag hij erbij voegen, niet alleen het fundament God staat vast, maar, zo gaat hij verder, hebbende dit zegel. En zoals gezegd, dat heeft te maken waarschijnlijk met het Oosters gebruik van die dagen om in zo'n gebouw ook een steen in te brengen die de functie vermeldt en ook degene die daar in dat huis, in dat gebouw thuis horen. En dat zijn dus twee inscripties, twee zegels. Het eerste, de Heere kent degene die zijne zijn. En als tweede kenmerk wordt genoemd, een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dus daaraan kun je die kerk herkennen. Daaraan kun je dat volk herkennen. Ook daaraan kunt u weten of u er ook een bent van dat volk. En laten wij nu gaan letten op die twee inscripties of zegels waarvan Paulus spreekt. En dan moet ik u meenemen naar nummer 16. Dat is een merkwaardig hoofdstuk. We hebben het samen gelezen voor een deel. En waar gaat het in nummer 16 nou over? Er zijn drie mannen, uiteindelijk nog meer, maar goed, deze drie met name, in opstand gekomen tegen Mozes en Aaron. De namen zijn nu gelezen: Korach, Datan en Abiram. En waarom komen zij in opstand? Wel, zij vinden het zeer bedenkelijk, beter gezegd, ze keuren het af, dat Mozes het voor het zeggen heeft als het gaat over staatkundige aangelegenheden. En Aaron in geestelijk opzicht als de hoge priester. En wat denken Mozes en Aaron wel? Dat zij alleen daartoe geroepen zijn? Mozes is nogmaals meer op het staatkundige, het politieke zouden wij zeggen, om het volk leiding te geven. En Aaron als het gaat over geestelijke zaken als de hoge priester. Zijn er dan niet anderen die wel degelijk ook gaven hebben? Die ook wel degelijk leiding kunnen geven? Die ook het priesterambt wel kunnen vervullen? Voelt u wel, nou moet u eens opletten, gemeente. Waar zijn we nou vanmorgen mee begonnen? Met de duivel. Gaat briesend rond, zoekende als een leeuw die hij zou mogen verslinden. Maar wat was het eerste wat de duivel deed? Opstand. Tegen wie? Tegen het hoogste gezag. Nou kunt ge zijn kinderen herkennen, geliefde. De kinderen van de Satan komen openbaar, want ze hebben dezelfde natuur als hun vader. Opstand. Dat wettige gezag betwisten. Zelf willen regeren. Zelf de lakens uitdelen. Een mens is omhoog gevallen, dat weet u. God naar de kroon gestoken. En ook zijn knechten. En allen die geroepen zijn in de kerk en daarbuiten. Niet minder naar de kroon steken. Zelf dat plekje willen innemen. Het hoogste woord. Dat is een mens. Kinderen van de Satan. Wij van nature allen. En hier openbaart zich dat weer. Opstand, Mozes zijn gezag betwist aan Aaron al niet minder. Zij kunnen evenzeer priester zijn. En dan gaat het met name. Dat is een vreselijke zaak. Er zijn nog velen die zich bij hen voegen. 250 mannen. En niet de eerste, de beste. Overste van het volk. En dat is een dramatische situatie geweest, gemeente. Ziet u ze daar staan, Mozes en Aaron daar tegenover, voor een deel van die mens. Iedereen is ermee bezet. Hoe moet dit aflopen? En dan weet u, we hebben er samen iets van gelezen hoe dat is afgelopen. Mozes werpt zich op de grond. Zo viel hij op zijn aangezicht. Als hij dit hoort. En die machtsgreep zich hier als het ware voltrekt. Dan werpt hij zich op zijn aangezicht. En dan gaat hij zeggen: goed. Hetzelfde als vanmorgen. Ik ga met u niet twisten. Ik kan met mijn geloofsbrieven komen. Dat ik geroepen ben, maar laat God het maar voor me opnemen. Ziet u weer wat ook Timotheus moest horen? Twist gij niet. Michael de aartsengel twist ook niet met de duivel. Mozes doet het ook niet. Hij zegt: de Heer is recht en die zal beslissen. Laat God het oordeel geven. En dan zegt hij: morgen vroeg. Kom dan maar. U die naar het priesterambt staat. Kom dan maar met uw wierookvaten. Leg er vuur in. Leg het reukwerk erop. En dan zullen we zien. Wiens offer aanvaard wordt. En wiens offer niet aanvaard wordt. Dan zal de Heere spreken. Wie zijn ware knechten en priesters zijn. Dat moet u onthouden. Altijd maar weer neerleggen. Bij hem die rechtvaardig oordeelt, die gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Nooit recht in eigen handen nemen. En zo gaat het hier ook. De rest van de geschiedenis laat ik liggen. Het is een zeer aangrijpende geschiedenis. Opstand tegen het gezag. En dan komt die volgende morgen. Morgen vroeg, morgen vroeg. Het is onvoorstelbaar wat daar gebeurt. Dan komen die mensen. Met de wierookvaten. Dan staan ze daar. En dan gaat God spreken. Ontzaglijk geweest. Het is huiveringwekkend. Wat dan gebeurt. God spreekt en hij neemt het op voor zijn kinderen. En zijn knechten van Mozes en Aaron. En Korach, Biram en Datan. Met de hunne. Zij het niet de kinderen van Korach. Maar de anderen wel. Met hun goederen. De aarde opent zich. En ze varen levend ter helle. Eén ogenblik. De priestervaat in de handen. Weggeworpen in de eeuwige rampzaligheid. En die 250. Vuur van God van de hemel. Verteerde. O, wat wordt het dan waar. God is een verterend vuur. Het is vreselijk om te vallen in de handen van die God. Als we nog onbekeerd zijn, worden we ook vanmiddag hieruit zo ernstig gewaarschuwd, geliefd. Levend ter helpen. Door het vuur van God getroffen worden. Dan ligt ons ook hierop het beeld van de laatste dag. Van het grote, grote oordeel. Als wij daar allen zullen staan, die 250... Niet Korach, maar alle mensen voor Gods troon vergaderd. En zal blijken wie werkelijk priester is geweest. Die werkelijk heeft gediend in die liefdedienst die nog nooit een kind van God verdroten heeft. En al het nabijkomende, wat zichzelf heeft ingedrongen, wat nooit door God is geroepen. Ontzaglijk, we leren we ook vanmiddag, ontzaglijk is het om in opstand te komen tegen God, zijn gezag en degene die hij daartoe gesteld heeft. Ook dat kunnen we daaruit leren. Geliefde. En dit is nu wat Paulus aanhaalt. Want als Mozes op zijn aangezicht valt, tijdens dat oproer van Korach, Datan en Abiram, dan zegt hij dus morgen, kom morgen maar, dan zal de Heer bekend maken, en dan komt het wie de zijne is. En wie de heilige is. En wie de zijne is. En dan gaan we even verder. En dan gaat Paulus Timotheus bemoedigen. Dat gebouw Timotheus zal blijven staan. En wie horen daartoe? En dat weet God. God weet dat. Want de Heere kent degene die zijne zijn. Wat Mozes heeft gezegd. De Heere zal het bekendmaken wie de zijne zijn. Dat mag Paulus herhalen. Dat is het opschrift boven de ingang van de kerk. De Heere kent degene die zijne zijn. Dus als eerste kenmerk. God kent zijn kinderen. Waar komt het dus op aan, geliefde? Of ik zeg dat ik wel eens een roepstem in mijn leven heb gehoord. U moet goed begrijpen, ik zeg niet dat al deze zaken onbelangrijk zijn. Men kan vaak niet goed luisteren, dat betreur ik wel eens. Dat heb ik dus ook vanmiddag niet gezegd. En dat er nog meer dingen gebeurd kunnen zijn, dat is niet iets waarvan ik zeg, oh, dat stelt niks voor. Maar waar het om gaat, er zijn dingen in ons leven die kunnen zaligmakend zijn. Maar dat zal blijken. Maar er zijn een aantal zaken die dat bevestigen. En het eerste waar we nou vanmiddag bij stilstaan, is dit. De Heere kent degene die zijne zijn. Hij weet wie zijn kinderen zijn. En dat kennen. Geliefde, daar moet ik straks nog iets meer van zeggen, maar dat kennen is wel het eerste. Dat is het eerste, ja. En daarom zijn al Gods kinderen gekenden. Een kind van God is een gekende. die mag weten, God kent mij. Ik ben een bekende voor God. Dus het is heel belangrijk hoor, als wij in de kerk spreken over van dit moet gekend worden en dat moet gekend worden en dat moet gekend worden. Maar het allerbelangrijkste is, ik moet gekend worden. Kent God mij? Als een van zijn kinderen ben ik een gekende des Heren. En dat is de kerk, dat zijn gekenden des Heren. Daar weet God dus van. Dan kan het zijn dat u zegt, ja, dat is best wel mogelijk, dat geloof ik ook nog wel. Maar wat heb ik daaraan? Dan moet u eens goed luisteren. Het is inderdaad niet denkbeeldig dat in het gewone leven u iemand heel vaak gezien hebt en hem wel kent. Terwijl die man die elke dag bij u voorbij loopt, nog nooit naar binnen heeft gekeken, u niet kent. U kent hem wel, enigszins althans, zijn lopen, zijn gang en nog meer van die dingen. Met andere woorden, u zegt vanmiddag, ja, wat heeft een mens, met eerbied gesproken hoor, wat heeft een mens eraan dat God hem kent als je dat nou zelf niet weet? Maar dan moeten we dat woord kennen maar eens uitleggen. Er zijn drie zaken die ik vanmiddag naar voren wil brengen. Ten eerste dat kennen van God, dat is een kennen van eeuwigheid. Een kennen van eeuwigheid. En alles wat ik zeg, en wat u gelooft, u moet een bijbels fundament hebben. Ik kijk met u naar Romeinen 8. Wat staat daar? Dat prachtige stuk over de vijf gouden schakels van de keten der zaligheid. Die hij tevoren gekend heeft. Dat is de eerste, die hij tevoren, dat is in die grote eeuwigheid, gekend. Hij kent ze van eeuwigheid. En dat kennen ten tweede, dat ze ten diepste liefhebben. Dat begrijpt u wel, want de Heere kent ieder mens. Hij weet het van het bestaan van u af. Hij kent al onze gevoelens en gedachten, alles. En als Paulus dan zegt, en ook Mozes, de Heere kent degene die de zijne zijn, dan betekent dat natuurlijk niet dat hij er vanaf weet, want hij weet van ieder mens af. Maar dat kennen moet meer zijn. Namelijk, en dat is het ook, liefhebben. Het Hebreeuwse woord kennen heeft in zich liefhebben. En ik heb het u al meer gezegd, gemeente, maar ik mag het wel herhalen. Dat komt u ook tegen in het woordje bekennen. Adam bekende even, dat is, die had gemeenschap. Dus daar zit het woord liefde en gemeenschap in. In kennen zit liefde en gemeenschap. Met andere woorden, God kent de zijne van eeuwigheid. Hij heeft ze lief van eeuwigheid. Zij zijn gekende, zij zijn beminden des vaders. Gods kinderen worden bemind, lief gehad. Dat is ontzaglijk, ontzaglijk. Gods kinderen gekend. Een beminde des Heeren. En het derde. Want u blijft misschien nu niet meer zo overtuigd, maar misschien nog wel een beetje uw bedenkingen houden. Ja, maar goed. Maar als iemand je lief heeft, zou je dat niet merken. In het verborgene misschien. Maar dat zal hij toch openbaren. Want dat is juist het wezen van de liefde. Dat die liefde zich meedeelt. Dat die ander zich meedeelt aan die ander. Dus dat kan ook niet verborgen blijven. Dat kan niet verborgen blijven. U kunt niet in het heimelijke, dat zou misschien kunnen, een verliefdheid, dat er iets uitgaat aan die ander. Maar die liefde moet ook betoond worden. Dat zal die ander ook moeten weten. En daarom is de Heere kent de zijne ten eerste. Hij weet van hem van eeuwigheid. Ten tweede, hij bemint hem met een eeuwige liefde. En ten derde, hij maakt dat ook bekend, dat hij een lief heeft. En ik ga maar door, daar vloeit nog wat uit voort, dat zij hem wederkerig ook lief gaan hebben. Ziet ge, zo zijn daar vier zaken, laten we het hier dan toe beperken, die wij vanmiddag bijbrengen. En dat komt nou allemaal terug in Romeinen 8. Die hij tevoren gekend heeft. Maar die heeft hij ook geroepen. Die heeft hij gerechtvaardigd. Die heeft hij verheerlijkt. En het versje daarboven staat. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede degenen die door God geroepen zijn. En die de Heere liefhebben. Zo komt alles samen. Dus wat betekent het nou dat eerste kenmerk? De Heer kent degene die zijne zijn. Hij kent ze van eeuwigheid. Hij bemint ze van eeuwigheid. Hij maakt die liefde ook bekend. Stort die uit in hun hart. En dat geeft ook wederliefde tot die gezegende persoon des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Daar gaat het over. En dat is het kenmerk. Het meest fundamentele. Van eeuwigheid gekend en bemind. De Heere kent degene die zijne zijn. Geliefde. En dat wordt bekendgemaakt. Dat wordt bekendgemaakt. Weet je hoe? Hoe wordt het nou bekendgemaakt in een mensenleven? Als God hem kent van eeuwigheid en lief heeft van eeuwigheid. Zoals het altijd gaat. Zoals het altijd gaat. God gaat die opzoeken. Want als je iemand lief hebt, dan zoekt je hem toch op. Dat doet God ook. Hij zoekt zijn uitverkoren kindertjes op. Die daar liggen op het vlakke des velds, vertreden in hun bloed. Een en al walgelijkheid. Een en al vuilheid. Een en al afkeer en vijandschap. Hij zoekt ze op. Hij komt en dat kan ieder kind van God getuigen. Ik ben gevonden van God. Ik heb God nooit gezocht. De Heere zegt het zelf. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Hij komt langs. En hij spreekt tot die ziel. Hij gaat die ziel uit die doodschap opwekken. Hij maakt het aan die ziel bekend dat er een God is. Hij maakt het bekend dat hij in zijn ellende ligt. Hij maakt het bekend dat hij sterven moet. En hij maakte bekend dat het een eeuwig omkomen zal zijn om onbekeerd God te ontmoeten. Ziet u, dat doet nou de liefde. De liefde gaat het nou vertellen. De liefde handelt eerlijk. De liefde zoekt op en deelt mee de rampzalige toestand waarin die ziel nou verkeert. Wanneer dat gebeurt, als God zo tot je ziel gaat spreken, oh, dan weet je nog niks. Je weet ook heel niet wat er gebeurt. Achteraf mag je er wel eens wat licht over krijgen. Maar dan zeg je, ja, vanmiddag zeg je, dat gebeurt er nou. Dan komt hij, dan wordt er een ontzaglijke onrust geboren. Want dan voel ik ben zonder God en hoop in deze wereld. Dan wordt die ziel het zo gewaar dat die God kwijt is. Maar de Heere werkt nou zo in die ziel, dat hij die God nou nooit meer kan missen. Dan gaat hij zoeken. En hij gaat schreeuwen en schreien. Hij gaat strijden en worstelen. God is liefde. God bemint zijn volk. Zoekt ze op. Brengt ze in de strijd. Maar laat ze in hun eigen werkgerechtigheid niet ten onder gaan. Ook dat doet de liefde. Die op zijn tijd ook die ziel afbrengt van al dat eigen werk. Om via de gebeden en de zuchtingen zich aangenaam te maken voor God. Dan komt er een ogenblik die je gaat afsnijden. Al uw werken kunnen voor mij niet bestaan. U vermeerdert alleen maar de straf. U bent een rampzalig mensenkind. En u heeft één ding verdiend. De eeuwige dood, oh, dat is een ontzaggelijk ogenblik, geliefde. Als God zijn kinderen daarvoor inwint, dat ze nou naar recht voor eeuwig verloren moeten gaan. En dat kan ook niet anders. Want God maakt zich bekend wie hij is. En zo leren ze hem ook kennen. Hij kent hen van eeuwigheid. Wij zeggen, God ook leren kennen. In zijn opzoekende liefde. In zijn overtuigende liefde. Ze gaan hem ook leren kennen in zijn recht. En dat recht zal voldaan worden. Die straf die zal ondergaan moeten worden. Dat recht moet verheerlijkt worden. En die wet zal gedaan worden. Zo leren ze God kennen. Maar die bemoeienis mogen ze gaandeweg. Lichaam niet altijd in één keer op hoor. Gaandeweg kennis krijgen. Uit de handelingen die God houdt met hun ziel. En zo gaat het verder. Als hij ook afstoot al die zuchtes en toppers van het eigen fundament der de gerechtigheid, die werkgerechtigheid. Want wat denkt de mens? Wat denkt de mens? Die denkt nog altijd, ach, nou is er veel veranderd. Op die grondslag zal het wel kunnen. Ik ben een arme tobber. Nou, daar zal God wel medelijden mee hebben. Die zal hij wel aanzien in genade. Maar dat kan niet, vrienden, buiten het offer van Christus om. En hij is gestorven voor het verloren. En daarom brengt God al zijn volk op die plaats op een ellendige, een uitgeschudde en verdoemelijke zondaar. Voor die heilige God neer te vallen, uitroepende verloren God, voor eeuwig verloren. En daar worden ze overgenomen. Daar worden ze overgenomen, daar komen ze op dat fundament. En met hem, Christus verenigd, gaan ze God nog dieper leren kennen. Niet alleen in zijn rechtsgangen, in zijn rechtvaardige eis. Nou, nu ook in zijn barmhartigheid. Als de Heere zijn hart ontsluit en zijn zoon schenkt, dan gaan ze God leren kennen. Niet meer met de mond om maar te roemen een onbekende God, maar in waarheid roemen. Die barmhartigheid die betoond heeft in de zending van zijn zoon naar het vloekhout des kruises. In de schenking van zijn zoon aan mijn eigen hart en in mijn eigen leven. Dat grote wonder, Christus ontvangt. Maar zo leren ze God kennen, dat hij van hen af weet. En zo leren ze ook God kennen, in zijn opzoekende liefde, in zijn vervullende liefde. Maar ook voort, kijk het is navolk, vanmiddag kijk het is na, ook voort steeds meer God kennen in zijn trouw. Daar hebben we wel eens een zicht op gekregen, dat een mens als het ware van de liefde zou sterven, die ongehouden trouw. Dat Gods kerk het nou nooit meer verzondigen kan. Ze zijn tot alles in staat en God die werpt ze niet weg. Dat wordt zo'n wonder. Als je uzelf leert kennen, ook dan ontvangen genade als zo'n groot beest zich aan. Als zo'n groot beest bij u. En de Heere verdraagt het nog. Dan zeg ik vanmiddag, Datan, die moest er helft varen. Maar ik ben Datan zelf al. Ik heb nooit anders gedaan opgestaan dan tegen God gerebelleerd. Nooit anders gedaan. Wat een wonder dat God nou onderscheid maakt. Dat ik nou niet levend ter helle ben gevaren. En die ander wel. Die gezegd heeft wat ik zo vaak denk. En ook wel doe. God aan de kroon steken. Zijn gezag niet onderworpen zijn. Een wonder mensen. Dat God zo trouw is. Zo leert gaandeweg een mens de Here kennen. Dat is nou bevindelijke kennis. Wat God gedaan heeft aan mijn geest. Dat bevindelijke kennis. Wat God mij heeft doen ondervinden. Dat bevindelijke kennis. Hij is bevonden een hulp in benauwdheid. Hij heeft ruimte gemaakt in de zoon van zijn liefde. Dat bevindelijke kennis. En zo is daar wat Paulus bedoelt. Als kenmerk van die ware kerk. Voor onze ogen vanmiddag uitgeschilderd. De Heere kent degene die zijn. Hij kent ze van eeuwigheid. Hij bemint ze van eeuwigheid. Hij betoont ook die liefde. En wekt in hun harten ook wederliefde tot dat goddelijke wezen. Zo zijn ze gebonden. De Heere kent degene die zijne zijn. En dan geeft de Heere getuigenis van net als toen. Bij Mozes, Aaron, Korach, Datan, Abiram. Geeft die getuigenis en maakt die scheiding. Dit is mijn volk. Raak mijn oogappel niet aan. En de anderen, die zichzelf erbij gezet hebben, die ook een kind van God willen wezen, die ook een knechtje willen zijn, die zelf solliciteren naar het ambt, indringen, de muur overklimmen, zichzelf opwerpen tot leraar, anderen beleren uit de hoogte, maar nooit van God gezonden, geliefde afschuwelijk. We mogen er maar voor bewaard blijven. We mogen er maar voor bewaard blijven. Indringen waartoe wij niet geroepen zijn. God maakt scheiding. Hier in de tijd, maar eenmaal in de eeuwigheid. Voor het oog van alle mensen. De Heere kent degene die zijne zijn. En nu weten ze dat. Dat heeft de Heere bekendgemaakt. Ik heb het u vanmorgen gezegd. En ik krijg er nooit genoeg van. Ik heb u lief. Een eeuwige liefde. En mag de kerk wel eens zien. Die ogen. Vriendelijke ogen. Milde handen zijn bij u van eeuwigheid. Dan maakt hij zijn volk bekend. En dan weten de Heere weet niet van me af in het algemeen. Maar zaligmakend weet hij van me af. En de geest verklaart wat ons geschonken is van God. Zijn liefde, zegt Paulus, in het hart uitgestort. Dat blijft niet onbekend. De Heere kent degene die zijn zijn. Dat worden ze nou zelf gewaar. Zelf gewaar. De Heere weet van me af. Zijn kind, hij zegt het wel. Zijn kind. Wat zegt hij dan? Gij zijt de mijne. Want staat er zo, de Heere kent degene die zijn zijn. Die van hem zijn. Van hem. Van God in Christus. Van eeuwigheid verkoren van hem. Aan de Zoon gegeven van hem. In het uur der liefde met hem verenigd. En dan zeggen ze het ook. Ik ben de uwe. Gij zijt de mijne. De zijne. Dat is zondag 1 inderdaad. Dat ik het eigendom ben. Van God in Christus. Wiens eigen ik ben. De Heere kent degene die zijn zijn. Daarom zullen ze straks geen onbekende God ontmoeten. En daarom zullen ze geen onbekend werk gaan doen. Geen onbekend God, ze hebben hem hier leren kennen. De Heere zal geen onbekende kindertjes gaan verwelkomen. Nee, moet u eens luisteren. Moet u eens luisteren. Er zijn er. Die als Korach, Datan, Abiram zijn ingedrongen in het kindschap of in het knechtschap. En die denken op goede gronden straks voor God te kunnen bestaan. Gaat u met me mee wat er dan gebeurt? Dan komt die dag van sterven. En straks de jongste dag. En wat zegt de Heere dan? Ga weg van mij, waarom? Ik heb u nooit gekend. En nogmaals, de Heere weet van ieder mens af hoor. Ja. Maar ik heb u nooit gekend. Die liefde tussen u en mij is er niet geweest. Wezenlijk bent u mij een vreemde gebleven. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Die kent hij niet. Die kent hij niet. Dan staan ze voor de deur. Doe mij open. Nee. Ga weg, ik heb u nooit gekend. Geliefde. En tweede, we moeten verder. Er zou nog veel te zeggen zijn. Tweede. Het staat ook boven de ingang van de kerk. En ieder die de naam niet, die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. Dat u werkelijk het eigendom is geworden van Christus. Wie een van die kinderen is, een van die gekende en beminde is, die staat af van ongerechtigheid. Die kan niet meer leven in de zonde. Die roept met David uit, ik heb een afkeer van die zonde, een gruwel van die zonde. Maar die is een vijand geworden, waar God ook vijand van is. Dat is toch waarachtige bekering. Dat ik lief krijg wat God lief heeft. En dat ik haat wat God haat. En God haat de zonde. En Gods kerk haat de zonde ook. En daar mogen ze ook getuigenis van afleggen. En dat willen we ook samen doen. Mocht zijn in waarheid. Met de woorden van Psalm 119 vers 51. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan. Omdat ik steeds je woord zou onderhouden. Ik heb mij gewacht die wegen in te slaan. Die mij van het spoor der deugd verbijsteren zouden. Want gij hebt mij geleerd daarin te gaan. Met allen die op uw naam betrouwden. Dat is het 51ste vers van Psalm 119.
Thank you.
Geliefde, mag ik er nog één ding toevoegen? Ik moet met mijn tweede gedachte verder even gelijk, maar het is toch goed, denk ik. De Heere kent degene die zijn. Daar ligt nog wat in. Ik niet, de Heere. Ik zat er zo tussen de middag nog even aan te denken. Ja, het is niet eerbiedig wat ik nu zeg, maar ik dacht, is dat nou waar? Ja, het is een mens, hè. Natuurlijk is het waar, de Heere kent. Ik niet. En toch kan het wel eens gebeuren. En daar moest ik eigenlijk aan denken, dat is al jaren geleden. Ik zat te wachten op het perron in Krabbedijk, de trein naar Berg op Zoom. En daar op dat perron, ja, dat vergeet je niet, daar stond een man. En zo in één keer, hè? Ja, die ken ik. Al nooit gezien, hè. En toch iemand te kennen. En toen ging iemand spreken. Moesten samen in dezelfde trein. Over de wonderen die God in zijn leven had gedaan. Dat was nou een gekende. Die mocht nou weten dat de Heere van hem al wist. En die komen toch openbaar. En dat kunt je wel eens zien. Misschien een uitzondering, het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik doe daar geen uitspraak over. Maar ik hou het vanmiddag maar bij de Dordtse leren. Weer het hoofdstuk 3-4 wat ik je vanmorgen ook citeerde. En ik meen artikel 17, maar dat moet u zelf maar nazien. Daar staat namelijk opgetekend van onze Dordtse vader dat zij zeggen, die nou gaan, dat wanneer mensen de keuze hebben mogen maken, de belijdenis hebben gedaan. En ook in hun leven beteringen betonen. Dus zij belijden de naam van Christus en zij hebben in hun leven getoond niet meer op de oude voet verder te kunnen gaan. Laat het dan liggen en spreek een oordeel, zegt Dordt dan, naar het beste. Want wij kennen de hart niet. De Heere kent degene die zijne zijn. Dat geeft wel schrol. En zeg niet te gauw van, dat is er een. Die kan ik niet overnemen. Daar heb ik zo mijn twijfels over. Zullen we het niet doen? Zullen we het niet doen? Dordt, hè? Als ze het beleiden en als ze hun leven anders ingericht hebben, spreek dan het beste, oordeel het beste. De Heere kent degene die zijne zijn. En ik zei dat eerste zo even alleen maar om er toch bij te zeggen dat het ook wel eens openbaar komt. Anders hadden we dat samen ook niet kunnen zingen. Dat die ziel van Psalm 119, dat is meen ik David, niet op het spoor der dwaasheid wil treden, maar op het spoor der godsvrucht. En dat hij dat samen doet met Gods kindertjes. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam, ootmoeder vrees. Ach, dat komt toch wel enigszins openbaar. Maar het laatste oordeel is niet aan ons. De Heere kent degene die zijn is. En ik kan me vergissen. Voor mezelf mag ik niet zeggen. Toch moet ik het wel zeggen. En voor een ander al evenzeer. De Heere kent, zult u het onthouden? En dan moeten we er ook niet naar staan. Als een mens ook eigen jammer, ze moeten me overnemen. Wat heb ik eraan? Als God me maar overneemt. De Heere, dat ik mag weten, oh God, weet u nou van me af? Van eeuwigheid, dat hebben we toch wel eens mogen geloven. En met alle eerbied en respect voor u, maar wat u dan verder zegt, dat doet het dan niet aan toe. En wat is er een mens om er altijd bij te willen horen? Van anderen de handen opgelegd te krijgen, ook priester te willen zijn, enzovoort. Doe dat nou niet. Laat God het nou doen. Dan weet je zeker dat het echt is. Ik moet verder. Maar voelt u het gewicht? Het tweede kenmerk, die tweede inscriptie, zoals we zeiden, maar dat komt ook terug in de geschiedenis van nummerie 16, want wat zei toen hij daar, heb je dat gezien, dat die man daar ligt op zijn aangezicht. Dat is zagwekkend, hè? Het heeft hij zich gezegd morgen vroeg. Geliefde onthouden, morgen, op de grote morgen, gaat God oordelen. Scheiding. Korach, Mozes. Datan en Aaron. Bokken en schapen. De grote morgen, morgen. En dan zal aan het licht komen wie de zijnen zijn, maar ook de heilige staat er. De Heere zal bekendmaken wie de zijne en de heilige is. Dus niet alleen de liefde die in het hart is uitgestort, waardoor ze weten dat God hen lief heeft met een eeuwige liefde, maar ze komen ook openbaar in een ander leven. In de heiligmaking, ze hebben de geest ontvangen die hen nu leidt in al de waarheid. De geest van de doding der zonde. Die geest die het van Christus neemt en hen verwogen stelt. Die geest die leidt op het spoor der heiligmaking en heerlijkmaking. Het zijn de heiligen, laat ik het zo zeggen, Gods kinderen, dat zijn de echte priesters. Die hebben de bekering een wierookvat ontvangen. En wat ligt daar nou in? Het vuur van Gods lieve geest, want anders zou er nooit wat ontbranden. En daar leggen zij hun offertjes op, hun verbroken hart, de liefde waarmee God hen heeft liefgehad, hun zuchtingen dat ze zonder God niet meer kunnen, al hun klachten om nog eens wat van de hemel te horen, maar ook de uitlating van de liefde die ze gesmaakt hebben, die ze moesten beantwoorden met wederliefde, mijn God, u zal ik eeuwig geloven, al datgene wat ze van de Heer hebben ontvangen, dat leggen ze wel eens in dat wierookvat. En dan mag het als een offerande opkringelen voor Gods aangezicht. En dan hebben ze wel eens de wens uitgesproken dat ze de rook achterna zouden willen gaan. Oftewel dat ze ook daar zouden willen zijn waar ze wel eens mogen geloven dat hun gebeden, hun zuchtingen aankomen. Dan krijg je een wierookvat. Maar dan moet je wel de geest hebben die het aansteekt. En dan mag het wel eens geloofd worden. Heer, en dan vraagt er ook om. Hè. Mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Dat is de begeerte. Als ik me niet vergis, dan zo moet ik mijn leven blootleggen. De Heere weet ervan. Dan is dat de lust en de liefde. Om een priester te mogen zijn. Alleen maar een priester. Om te offeren. Om zichzelf op te offeren. In die dienst des Heeren. Om er voor die God alleen te mogen zijn. En als dat gebeurt, als je zo van een wierookvat mag weten, een leven om voor hem alleen te zijn, dan komt er ook een trekking. Een trekking naar het hemels heiligdom daarboven, om daar priester te zijn. En hier ben je een priester, die zo vaak alles en nog wat in dat wierookvat gooit, wat voor God niet is. Hier komt de rook vaak niet verder dan net boven het wierookvat en slaat het neer. Daar priester te mogen zijn. Met de Aaron eeuwig daar een levend dankoffer voor de Heere te mogen wezen. Dat is toch waar het hart van Gods kerk naar uitgaat. Om van deze gebrekkige priesterdienst op aarde verlost te worden. Om priester te zijn in het hemels heiligdom. Want er ligt zo'n zucht wel in het hart om daar te mogen zijn. En dat zijn Gods kinderen allemaal priesters hoor. De heiligen. Maar die zijn afgezonden. Ten eerste, toen ze apart werden genomen, toen geldt God met hen ging handelen. En afhandelen. Dan neemt hij je apart. Er is je vrouw niet bij, er is je kinderen niet bij, er is niemand bij. En onder vier ogen wordt het afgehandeld. En daar heeft van God verloren. Onder vier ogen. Ja, wat er nou zes of acht. Drie personen worden gekend. Liefde, maar dit is het tweede kenmerk, dat God zaligmakend van me af weet, dat hij me lief heeft. En ten tweede, dat ik heilig wens te leven, een priester wil zijn, daartoe door God geroepen. Priester, en dat zal uit veel zaken blijken. Eén ding met name, daar moeten we mee afsluiten, geliefde, en dat is wat Paulus ook naar voren brengt. Die staat af van ongerechtigheid. Het tweede is namelijk het tweede zegel of de tweede inscriptie is een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Een iegelijk, een ieder die de naam van Christus noemt, die naam beleidt. Heb je de naam van Christus altijd beleden? Als u mijn naam beleidt, zegt Christus, dan zal ik uw naam beleiden voor God en zijn heilige engelen. Maar als gij mijn naam niet beleidt, zal ik uw naam ook niet beleiden. Hangt wel wat vanaf, geliefd. Daarvoor beleid toch de naam des Christus, van Christus als de enige naam die mij gegeven is, waardoor ik nog zalig kon worden. En die naam was in waarheid beleden. In waarheid beleden. Betekent er ook vooruitkomen. Wiens eigen ik ben. En iegelijk die de naam van Christus noemt, neem dan die naam niet lichtvaardig op de lippen als u hem niet kent. Maar als u die naam kent, dan staat u ook af van ongerechtigheid. En sta af van ongerechtigheid. En hier kan ik heel kort in zijn, geliefde. En neem het maar eens een keer heel letterlijk wat daar staat. Sta af van ongerechtigheid, van zonden. Van alle zonden, maar zegt de kanttekenaar, kijkt het maar na. Bijzonder van de zonden van de dwaalleringen. Ik heb het u de vorige week gezegd, want daar heeft de kerk zo'n afkeer van. Weet u nog? Dwaalleraar die bezoedelen, bevuilen de bron waaruit de kerk moet drinken. Hun vuile, zieltverdervende leringen verontreinigen de gemeente. Je kunt het zien. Daarom is dat een zonde die ze bijzonder verafschuwen. Maar goed, ten diepste, alle zonden. Afstand nemen. Sta af van ongerechtigheid. Neem daar letterlijk afstand van. Doe daar afstand van. Ga, ja, zondag zegt u, zondag, ja, nou ja. Maandag, goed, nee, zondag. Ga de huisjes door. Wat eruit moet, waar je afstand van moet nemen. Van alles waar je God niet mee geëerd wordt. En dat gaat over de jeugd. We hebben het wel eens gezegd, maar catechisatie. Ja, maar dominee, kan niet hoor. Kan dat ding niet missen. Maar kun je God wel missen. Als je God niet meer kan missen, kan je de rest missen. Kijk eens wat in je huis, ik zeg niks. Ik zeg, u bent toch geen kleine kinder. Wat moet uw huis allemaal uit? Dan loopt het nou hoor, wat er allemaal uit moet. En u weet, we kennen elkaar al een tijd. Ik ben beducht voor voorbeelden, ik kan er 10 noemen en 100 vergeten. Maar ik meen het letterlijk. Neem nou eens afstand. Toen Rut bekeerd werd, hè, toen keek ze in de kleerkast. Dacht je dat die vrouw toen nog zei van dat rokje kan ik nog wat dragen zonder om weg te doen. Daar ging gelijk de deur uit. Maar dat geeft aanstoot, dat wil je niet meer. En dan kun je niet kijken naar wat God verboden heeft. En dat gaat ook over je vrienden waar je nog mee om kunt gaan. De plaatsen waar je nog komt. Afstand. Ja, maar dan ben ik zo, ja, alleen? Alleen? Maar met God gemeenzaam. Daar mis je niks aan. Ik krijg andere vrienden terug. Waar God vanaf weet. Afstand. Sta af van ons. Letterlijk afstand nemen van. Dat is de kern. En je er niet meer mee inlaten wat God bedroeft en vertorend. We hebben het gezegd in de nabetrachtingsdienst, dat is braken en breken. Breken met de zonde en braken wat nog in u is, wat eruit moet. Dat is heilig maken. Afstand nemen. Geliefde, de tijd ontbreekt me. Nog iets over onze tijd en omstandigheden te zeggen. Ik heb er vanmorgen iets van gezegd. Maar de zonde neemt de overhand ook in onze gezinten meer en meer. Er gaat bij ons meer het huis binnen dan eruit. Hè? Er komt meer binnen dan eruit, gaat of niet? We wennen er wel een beetje aan. We doen allemaal mee, maar ik moet het laten rusten. Maar het baart ons wel zorgen. De kerk kan met de zonde geen gemeenschap hebben. En als je weet wat één zonde kost, dierbaar bloed van Christus. Er zijn er wel eens tijden geweest. Zeg, nou wil ik nooit meer zonde. Nooit meer zonde. Nooit meer zonde. Onbekeerde medereiziger. Onbekeerde medereiziger. Ken uzelf. De Heere kent degene die zijn. Ken uzelf. Als een rampzalig man. Een rampzalig vrouw. Ken uzelf. En bedenk vanmiddag wat het is. Als u straks sterft, dat kan vandaag. En de Heere zegt tot u, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. U heeft gezien wat uw toekomst is. Leven ter helvaart. Door een eeuwig vuur verbrand worden. Dan zegt de Heere, ga weg van mij. Gij vervloekt in het eeuwig vuur. Kun je nog onbekeerd zijn? Heere, ken mij. Ga je dan roepen en voer mij van die schadelijke weg en leid mij op de eeuwige weg. En volk des Heeren, sta af van de zonde. Afstand doen meer en meer. Als ik me niet vergis, gaat het steeds nauwer uit. En kan er steeds minder mee door. En leer de overgebleven zonde te bewenen, te beleiden en na te laten. Bedenk bij iedere zonde wat het gekost heeft. De tranen van uw meester, zijn zweet, zijn bloed. En maak zo uw roeping en verkiezing vast, meer en meer. Dat geeft een zekere gang, dat is tot sierlijkheid van de kerk en tot eer van God. Geliefde, laat dat uw verlangen mogen zijn, priester. Eeuwig te mogen wezen in het hemels heiligdom daarboven voor het aangezicht van God te mogen staan. Hem te kennen zoals Hij mij nu kent, eenmaal Hem ook te kennen. Ben ik een open boek voor de Heere. Met eerbied gesproken dat zal God een open boek zijn voor mij. Hem kennen zoals ik nu door Hem gekend word. Hem aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Geliefde om daar weg te zinken. In die eeuwige priesterdienst. In die eeuwige zondeloosheid. Eeuwig te zijn. Eeuwig te zijn. Meer wil ik niet. Dat is het hoogste. Niet meer te kunnen zijn ook. En dit je verlangen. Het grootste uitzicht. Om niet meer te zijn. Een aangename reuk in de heilige neusgat des Heren. Niet anders te zijn dan wie ook voor zijn aangezicht. Amen. Laten wij samen trachten te eindigen. Zo heeft u ons in uw ondergrondelijke goedheid vandaag bekend willen maken met de grondslag van de kerk, het fundament. Maar ook de inscripties waar de kerk aan te kennen is, die daar thuis hoort, die uw liefde mogen kennen. Maar ook in uw wegen wensen te wandelen. En wat het uitzicht is, dat ze wel eens mogen ontvangen, wat het verlang is, dat ze wel eens mogen kennen. En Heer, en u, bidden wij u of het ook alles waar mag zijn voor ons, en niet persoonlijk mag worden ook. Want weer hebt geen mes rondom onze levensboom gelegd. En het is weer meer schuld als we onbekeerd doorgaan. En daarom bekeer ons nog. En win ons erin voor deze liefde dienst. Wat kunnen we er dan nog tegen? Vertuig ons maar. En ook overbuig ons maar. Doe verzoening over onze zonde. En geef ons er een ogenblik van inkeer tot onszelf. Dat de duivel niet het gestrooide zaad zou wegroven, maar dat het mag ontkiemen. Nederwaarts wortel schietende, opwaarts vruchten voortbrengende. Uw naam ter eer. Een zo gezegende bediening en nabetrachting te mogen ontvangen. Heer, een nabetrachting, ja, want wees gij toch de stille naprediker. Mocht het zijn en kon het zijn voor een ieder van ons, tot waarachtige bekering, om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 5. 119 vers 25, het 25ste vers van Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven, al hetgeen uw mond aan mij al toegezegd gaf aan mijn hart, troosting, geest en leven. 25ste van de 119. Tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.